Wat betreft de huisbezoeken, gemeente, deze week, maandagmiddag bij familie J. Verolme en bij broeder H. van Eiken, beide in de hobbyisten Krijgerlaan. Woensdagmiddag bij de familie A.J. van Driel en de familie J. Holleman, beide aan de Oostachterweg. Donderdagmiddag bij broeder A.C. Boeter aan het Marktveld en bij zuster Mans Jongejan, Dubbele Ring. En vrijdagavond bij de familie Lokker in Stellendam. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste vers van Psalm 111, looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. 111, het eerste vers. Gods komt vanmiddag tot ons uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daarvan het 12e hoofdstuk, 1 Korinthe 12. Terwijl wij in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen uit de 133e psalm, het eerste vers A, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 133, het eerste vers. 1 Korinthe 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis door dezelfde geest, en een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gave der gezondmakingen door dezelfde geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam. Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren ze allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veeleer de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van ode. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden hebben. En als dat ene lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dan dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn ze allen apostelen? Zijn ze allen profeten, zijn ze allen leraars, zijn ze allen krachten, hebben ze allen gaven der gezondmakingen, spreken ze allen met menigerlei talen, zijn ze allen uitleggers, doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij luisteren vanavond naar het woord des Heren, zoals we dat samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 21. En dan vanavond vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij, zondige mensen, vanavond tot u naderen in het gebed. Toen Abraham voor u stond, biddend voor het behoud van Sodom, wist hij zijn plaats, wist hij zijn onwaardigheid en beleed hij dat hij maar stof en as was. En toch was hij de vriend Gods. Heren, dat betekent dus niet als wij vrienden van u geworden zijn, als wij begenadigde mensen zijn, dat we dan boven die positie uitgegroeid zijn. Maar we zullen het altijd ons bewust moeten zijn dat wij inderdaad niet meer zijn dan nietig stof en as en dat het niet vanzelf spreekt dat een mens tot God mag naderen. En dat het nog minder vanzelf spreekt dat gij naar zo'n mens wilt luisteren. En dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat u de beden van zo'n onwaardig, nietig mens wilt horen en verhoren. Heren, geef dat wij beseffen wie wij zijn en ook wie gij zijt. De God tot wie wij ons richten. Laten we onze kleinheid beseffen, onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En laten we ook enig besef hebben van uw hoogheid en van uw heiligheid. Ja, van uw heiligheid, o Heere. En van uw onkreukbaar recht. Laten we beseffen dat wij mensenkinderen zijn die zo vaak, zo lang, zo menigmaal u de Heere hebben gegriefd en gekrenkt. En laten wij ook beseffen dat het alleen genade is, dat we toch nog tot u mogen komen en dat we u onze beden mogen voorleggen. Genade is het dat gij zelf daartoe nodig en vrijmoedig maakt. Genade is het, Heere, dat u van uzelf gezegd hebt dat u de hoorder der gebeden zijt. Genade is het dat uw troon een troon van gericht, maar ook een troon van genade is. En zo mag er dan ook, ondanks onze onwaardigheid, en dat besefte Abraham ook, daar leefde hij ook uit en bij, zo mag er dan toch ook vrijmoedigheid zijn om onze beden u voor te leggen en u te vragen, Heere, gedenk aan ons. Zegen ons. Nu wij vanavond weer bij elkaar zijn rondom het woord, om te horen wat u daarin te zeggen hebt. We hebben met elkaar stilgestaan aan de hand van onze catechisme bij de heilige algemene christelijke kerk die gij, Heere Jezus Christus, bezig zijt te vergaderen uit al de geslachten van deze aarde in de eenigheid van het ware geloof. En we mogen vanavond onze catechismes weer ter hand nemen en nu een ogenblik stilstaan bij dat andere aspect dat ook aan de kerk verbonden is, dat nu de gemeenschap der heiligen is. Niet omdat zij dat maken, maar omdat gij dat maakt, omdat gij het zo wilt hebben. Zo voegt gij uw gemeente, zo voegt gij uw volk ook bij elkaar. En zo bindt gij ze aan elkaar en zo vermaakt u ze ook aan elkaar, Heren. En toen u uw discipelen de opdracht gegeven hebt dat ze elkander lief zouden hebben. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart. En het staat meer dan eens in de schrift. Als een opdracht voor al de uwen. om zo ook te leven en daarin iets te openbaren van een wandel naar het evangelie, waarin het beeld van de liefhebbende zaligmaker zichtbaar wordt. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het, dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Heere, geef ons verstand van deze dingen, dat we weten mogen wat met deze zaken bedoeld wordt, wat u er in de schriften mee bedoelt. Maar laat het daar niet bij blijven, want we kunnen dat allemaal theoretisch wel mooi op een rij hebben en allemaal kunnen ontleden en doorgeven. Maar, heren, waar het ons toch vooral om te doen moet zijn, dat is dat deze dingen ook beleefd worden. Die gemeenschap met Christus, waar het allereerst over gaat. En dan ook die gemeenschap onderling van al de uwen. Heren, dat zijn geen dingen die wij kunnen werken. Dat ligt in uw hand. Als ook weer een gave uit de hemel, een geschenk van u, o genadige God. Geef er iets van. Geef er ook onder de prediking iets van. Dat we dat voelen, dat we dat weten, dat we dat ons bewust mogen zijn, maar dat dat ook onze hartelijke begeerte zou zijn, heren. En dat het ook beleefd mag worden in de praktijk, wat dat is om met Christus het hoofd verbonden te zijn, als leden van zijn gemeente, aan diezelfde geest deel te hebben waar hij aan deel heeft. En om zo ook in de hartelijke verbondenheid als leden van datzelfde lichaam onze gaven ten nutte en ter zaligheid van de anderen aan te wenden. Heren, u weet hoe het met deze dingen gesteld is in ons leven, ook in het midden der gemeente. U weet de hiaten, u weet de tekortkomingen, u weet de dingen die er op dat terrein niet zijn. En u weet ook de dingen die er misschien wel in beginsel zijn, maar waar dan toch ook nog weer zoveel aan ontbreekt. Wij vragen van u dat ge uw Heilige Geest vaardig wil doen zijn over ons. En dat het door uw geest meer en meer beleefd en beoefend mag worden. En dat het daarin ook zal mogen openbaar komen, heren. Dat er onder ons die hartelijke liefde mag wezen tot u en tot uw dienst en tot elkander. Maar dat betekent dan ook, en dat willen we u ook hartelijk bidden, dat gij er nog velen wilt toevoegen en toebrengen die tot het ware geloof gebracht worden en die door het ware geloof Christus mogen worden ingelijfd. Want, heren, ook van ons geldt dat het geloof niet aller is. Er zijn er die er buiten staan, er zijn er die er geen deel aan hebben en die nog voor eigen rekening leven. Geef, o God, dat er in hun leven dan die alles beslissende verandering mag geschieden en dat ook zij deel mogen ontvangen aan dat nieuwe leven door het werk van uw Heilige Geest. En dat er zo die verbondenheid mag komen aan uw dienst en aan uw volk. Heren, laat dat ook de bede, laat dat ook de hartelijke wens zijn mogen van alle die u vrezen. Ook in dat opzicht is er nog zoveel te verbeteren bij uw volk en kinderen, heren. We kunnen het ook soms zo gemakkelijk aanzien dat er bekeerden en onbekeerden zijn. En dat die onbekeerden jaar en dag ook onbekeerd blijven. Het laat ons zo vaak zo weinig bewogen en het geeft ons vaak zo weinig gebed, hartelijk gebed voor uw aangezicht. En dat is toch ook geen gunstig teken, heren. Daarmee hebben we tegelijkertijd ons ook medeplichtig gemaakt aan de stagnatie van uw werk in deze wereld. En daarom wij bidden van u dat u ook de geest der genade en der gebeden vaardig wilt doen zijn over alle die toch weten wat bidden is, opdat ze hartelijk zuchten mogen aan uw genadetroon, dat gij uw koninkrijk zoudt willen uitbreiden en dat gij er nog vele zou willen grijpen die ten dode wankelen als gij u onthoudt. Heren, wij bidden van u dat gegeven wilt, dat er een hartelijk gebed mag zijn om de vermeerdering van uw kerk, maar ook voor de bewaring van uw kerk. En dat gij zo ook in onze dagen nog zou willen tonen dat u doorgaat met het vergaderen van uw gemeente en met het toebrengen van zondaren overal vandaan, heren. Ja, wij mogen dat toch in de eerste plaats wel voor ons bidden, voor onszelf, voor onze gezinnen, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dat u er daar ook velen, ja kon het zijn, allen zou willen trekken met de koorden van uw goede tierenheid. Maar laten we ook mogen vragen, heren, dat u dat overal wilt doen, in ons land en daarbuiten en onder al de volkeren van deze wereld. En dat u met het oog daarop ook de zendingsarbeid wilt zegenen. En dat u de arbeid zo wilt zegenen, heren, dat er ook op het zendingsveld een gemeente, een levende gemeente mag ontstaan en mag toenemen. En dat de arbeiders die uitgegaan zijn, daarin zich ook verheugen mogen, dat u het laat zien dat hun arbeid niet ijdel is. Zegen uw woord zo over de ganse aarde. Zegen uw woord ook voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob, en breng er ook uit het Jodendom velen toe tot de waarachtige kennis van uw genade in de Heere Jezus. En wilt gij, o Heere, ook daar waar dat deksel nog altijd op het hart ligt, wonderen van genade verheerlijken en blinde ogen ontsluiten en zicht geven op Jezus van Nazareth, die waarlijk toch de Messias, de Christus is. Zegen, Heere, onze overheid en alle die gij geroepen hebt om aan ons volk leiding te geven. Mogen dat gebeuren plaatselijk, mogen dat gebeuren ook landelijk naar uitwijzen van uw heilig woord. En geef dat daar toch ook mee gerekend mag worden. Nee, niet ook mee gerekend mag worden, maar in de eerste plaats mee gerekend mag worden. En dat uw woord gezaghebbend mag zijn. Ook in wat we dan vandaag zijn gaan noemen een multiculturele en multiraciale samenleving. En dat betekent niet dat andere godsdiensten die van uw woord niet weten en die met uw woord niets uitstaande hebben, nu ook gelijke rechten van spreken hebben, heren. Ten slotte, uw woord is het enige woord der waarheid. Laat dat ook gezag mogen hebben en houden of weer krijgen, ook daar waar geregeerd wordt. Heren, laat uw geest werken onder ons volk en laat de afval van u tegengehouden worden. Laat datgene wat in deze tijd zich openbaart als antigoddelijke en vijandige krachten tot zwijgen komen. En wilt gij met uw almachtig spreken, met uw gezaghebbend getuigenis, bewijzen dat u God bent en niemand meer. En dat iedereen onder die dure verplichting staat als schepsel van u, om u de enige en de waarachtige God te erkennen en te dienen en te vrezen. Heren, leg dan beslag op harten en leg dan beslag op gewetens. En wilt gij uw genadig onder ons openbaren. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Heren, we denken aan dat vele grote, onzegbaar grote lijden dat er in deze wereld is, hier en daar en allerwege. En wat bewijst de werkelijkheid dat de zonde veel verwoest heeft en dat er veel als gevolg van de zonde meegedragen wordt door het ganse mensdom. Heren, en daar is geen oplossing van benedenuit, maar gij weet een antwoord. Gij weet de weg. Wilt gij gedenken aan alle die in nood en ellende verkeren? Wilt gij gedenken aan alle die in duisternis dwalen? En wilt gij het heerlijk licht van uw genade, van uw evangelie, doen stralen in deze wereld, opdat de banier mag worden opgeheven en de volkeren naar uw eigen belofte, naar die banier zullen samenkomen om zich onder die banier van u, o Koning Jezus, te schikken. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 16. Psalm 16, het eerste En het tweede vers, bewaar mij toch, o alvermogend God, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. 1 en 2 van 16. Vanavond letten wij dus aan de hand van onze catechismus op wat de gemeenschap der heiligen is. Dat is iets wat bij de kerk hoort. Je moet dat eigenlijk zo lezen in de 12 artikelen. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, die kerk. Waar we het een en ander maar over gehad hebben aan de hand van antwoord 54... Die kerk, bestaande uit de ware gelovigen die door de Heer Jezus Christus wordt vergaderd, nog altijd wordt vergaderd, die kerk in de eenigheid van het ware geloof bijeengebracht. Die kerk is de gemeenschap der heiligen. En omdat dat in onze 12 artikelen erbij gezet wordt, is het begrijpelijk dat onze catechismus daar ook een vraag over stelt en daar ook een uitleg aan geeft. En u merkt het wel in het antwoord dat we vanavond voor ons hebben, wordt die gemeenschap der heiligen langs twee lijnen uitgelegd. Er is de verticale lijn, en dan betekent de gemeenschap der heiligen dat de gelovigen allen en een iegelijk met Christus gemeenschap hebben, de verticale lijn. En er is de horizontale lijn, dat die gelovigen ook gemeenschap onderling hebben. En de manier waarop dat dan uitkomt en uit moet komen, wordt in antwoord 55 aangegeven. Laten we, zoals onze catechismus dat dan ook doet, eerst met die verticale lijn beginnen. Ten eerste dat de gelovigen, daar hebt u het zijn dus de gelovigen, de ware gelovigen, degene die met het geloof begiftigd zijn door de Heilige Geest, het zijn die getrokkenen, die krachtdadig geroepenen, het zijn die wedergeborenen, en als u nog verder terug wilt gaan, het zijn die uitverkorenen, nietwaar, daar was ook sprake van toen het over de kerk ging, het zijn die gelovigen, allen en een iegelijk, die als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Gemeenschap met Christus. Alleen je kunt natuurlijk nooit gemeenschap met Christus hebben als er niet eerst een eenheid met Christus is. De Heere gebruikt beelden voor die relatie tussen Christus en zijn gemeente. Beelden in zijn woord, we hebben er één gelezen, door de apostel Paulus nogal uitvoerig uitgewerkt. Het beeld van het lichaam en al de leden van dat lichaam die samen dat lichaam vormen. Maar dat lichaam heeft gemeenschap met het hoofd. Alleen de gemeenschap van het lichaam met het hoofd is er alleen zolang er ook de eenheid van het lichaam met het hoofd is. En zo is dat ook in andere beelden. Het beeld van dat gebouw waar Christus de hoeksteen van is en waar het gebouw dan op opwast. De eenheid in het gebouw is eerst en pas dan is er ook de gemeenschap, de wat we dan noemen de cohesie, het innerlijk samenhangen, zowel van de stenen onderling als van de stenen met het fundament, met de hoeksteen. Dus eenheid is eerst. En hoe kan een mens nou komen tot eenheid met Christus? Die is er van nature niet. Van nature zijn we van God afgeweken, hebben we God terug toegekeerd en hebben we de Christus ook niet nodig. Eenheid is afwezig. We leven voor onszelf, dat denken we tenminste. En we zijn eigen meester en niemands knecht. En zo willen we het ook houden. Hoe kan er nou dan toch eenheid met Christus zijn? Hoe komt het tot die eenheid? Wel, daar is een variatie van antwoorden op te geven. De eenheid met Christus, zoals die dan tot stand komt tussen de Heere en zijn kerk, die eenheid is gegeven met de verkiezing. En met het feit dat de Vader de verkorenen aan de Zoon gegeven heeft in de vrederaad. En met het feit dat de Zoon die gegevene des Vaders aanvaard heeft. Daardoor is de eenheid tot stand gekomen. Hij heeft ze zich toegeëigend. Hij heeft ze aanvaard als zijn eigendom. Daar ligt de eenheid in. Je kan ook het antwoord geven. De eenheid met Christus is gegeven daarin dat Christus voor hen zijn leven gaf. Dat hij hen kocht. Zo zijn ze ook de zijnen geworden. Toen hij ze kocht met zijn bloed. En zo heeft hij ze ook tot zijn eigendom gemaakt. En daar is ook die eenheid in gegeven. Je kan het ook nog betrekken op het werk van de Heilige Geest. Hoe de eenheid met Christus tot stand komt op het moment waarop de Heilige Geest een zondaar tot nieuw leven brengt. Op het moment waarop de zondaar van de wortel waaruit hij op voortgekomen is, de oude mens, de oude Adam losmaakt en hem aan Christus verbindt, nietwaar? Dat is toch het aspect van de wedergeboorte. Als een mens levend gemaakt wordt, het nieuwe leven ontvangt, dan is dat het leven dat in Christus is en dat uit Christus is. En in die levendmakende daad van de Heilige Geest is ook de vereniging met Christus. U zegt, maar daar weet de zondaar niks van. Nee, nog van het een, nog van het tweede, nog van het derde. Dat zijn allemaal dingen die beleefd moeten worden. En daarom Ik kan nog een vierde antwoord geven. Waardoor ontstaat de eenheid met Christus? Als er de geloofsvereniging met Christus komt. Als een mens door het waarachtige geloof, en dan hebt u daar de beleving van die dingen die ik noemde. Als een mens door de werking van de Heilige Geest ook in de geloofsbeleving de vereniging met Christus ontvangt. Zodat hij een nieuw schepsel is, zodat we ook één plant met hem worden. Verenigd met hem om nou ook te leven uit hem. Het bewust worden van dat hij ons leven is. Ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zo één geworden. En vanuit die vereniging, van welke kant u het nou ook bekijkt, komt er de gemeenschap met Christus. De gemeenschap met Christus. Ik denk maar weer aan die Bijbelse beelden, aan dat beeld van het lichaam en het hoofd. Hoe reageert het lichaam? Hoe komt het dat het lichaam op bepaalde impulsen, op licht dat zo ineens binnenvalt, of op verwondingen die gebeuren, of andere prikkels die er zijn, hoe komt dat het lichaam daarop reageert? Omdat vanuit het hoofd allerlei invloeden op het lichaam uit en ingaan. Er is die verbondenheid en die leidt vanzelf tot gemeenschap. Dat is een vereniging niet van twee dingen die niet op elkaar invloed uitoefenen. Nee, dat is omdat het een levende verbinding is, tegelijkertijd ook een levende gemeenschap. Het hoofd beslist over het lichaam en over de bewegingen van het lichaam. En het hoofd zorgt ervoor dat dat lichaam op bepaalde manieren reageert. Je zou het kunnen vergelijken met dat andere beeld dat in de schrift gebruikt wordt, de wijnstok en de ranken. Die ranken worden uit de wijnstok gevoed. Daar zit ook weer het idee van het leven in. Een dode wijnstok heeft dode ranken. En dat deugt nergens meer toe, maar leeft het, dan worden uit de wijnstok de sappen, de levenssappen gestuwd in de richting naar alle ranken toe, zodat die ranken gemeenschap hebben aan datgene wat uit de wijnstok naar hen toekomt. Gemeenschap. Nu, en daar gaat het nu in de eerste plaats over in dit antwoord, dat de gelovigen allen en eigenlijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Daar is dan een mens die door de Heilige Geest gebracht is tot die vereniging met Christus. Daar is daar een mens die door de Heilige Geest is wedergeboren tot een levende hoop. Die uit zijn doodstaat is opgewekt en die tot een nieuw leven gebracht is. En dat nieuwe leven dat openbaart zich, dat heeft zijn uitingen, dat openbaart zich in schuldbelijdenis, dat openbaart zich in geloofsvertrouwen, dat openbaart zich in al die dingen waar het woord van God ons dan van spreekt. Als de uitingen, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, het staan naar en het leven in de vreze des Heren, het liefhebben van God en zijn getuigenissen, daar openbaart dat nieuwe leven zich in. En een van de dingen waarin dat zich dan openbaart, dat is in de gemeenschapsbeleving, de gemeenschapsoefening of het zoeken daarvan met Christus. Hoe dan? Wel, eigenlijk van twee kanten. En laat ik nou aan die belangrijkste kant maar beginnen. Dit is een zaak van wederkerigheid. Ten slotte zijn het die gelovigen die Christus van eeuwigheid heeft lief gehad. En het zijn diegenen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. En het zijn diegenen die hij zodanig bemint, zodanig heeft bemint dat hij voor hen zijn leven heeft gegeven. En dat hij ze zo met de dure prijs van zijn hartebloed heeft gekocht. Van hem gaat het uit, die gemeenschap. Hij zoekt vanwege die verbondenheid van hartelijke liefde, van eeuwige liefde zelfs, het hart van de zijnen. Hij heeft ze wat te geven, hij heeft zichzelf te geven, let u erop dat onze catechismus het ook in die volgorde zegt, Christus en als een schatten en gaven. Als het erom gaat wat Christus dan te geven heeft aan zijn kerk, dan moeten we eerst zeggen, hij heeft zichzelf te geven. En als hij komt, dan komt hij niet met lege handen, maar dan brengt hij zijn schatten en zijn gaven mee. En dat maakt zijn komst nog des te begeerlijker en dat maakt zijn werk nog des te kostbaarder. Maar eerst gaat het hem erom dat hij zichzelf kwijt kan. Dat hij, en dan denk ik maar niet meer aan het hoofd en het lichaam, en dan denk ik maar niet meer aan de wijnstok en de ranken, maar dan denk ik aan dat andere beeld wat de schrift ook heeft gegeven ten aanzien van die allerintiemste relatie tussen Christus en zijn kerk. Dan denk ik maar aan de bruidegom en de bruid. Dat de bruidegom zichzelf wil geven aan de bruid. En als het goed is, als de bruid op haar plaats is, dan is ze ook in het eerste geïnteresseerd bij hemzelf. Dan is het ook goed als hij, het gebeurt niet, maar dan zou het ook goed zijn als hij met lege handen kwam. Als hij zelf maar komt. Maar ik zei dat gebeurt niet, want hij komt nooit met lege handen. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. Maar wat heeft hij dan te geven? Zichzelf en zijn schatten en gaven. En omdat hij dat te geven heeft, zoekt hij die gemeenschap. Zoekt hij haar hart, klopt hij op haar deur. Zoekt hij haar te bewegen. Trekt hij haar door zijn woord. Ontsteekt hij in haar de hartelijke liefde tot hem. Wijst hij haar op de weg der middelen. Spoort hij haar aan om in het gebruik van de middelen te volharden? Toont hij in de schriften zichzelf? Opent hij haar oog voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft? Laat hij haar zien in welke weg hij haar gekocht heeft en tot zijn bruid heeft verworven? Maakt hij haar bekend met al die heilgeheimen die er liggen in zijn volkomen offerande? En dat veroorzaakt wat in haar, in die bruid. Dat ontsteekt haar, doet haar ontsteken in wederliefde. Gaat inderdaad haar hart naar hem uit. Als hij spreekt en ze verstaat het, dan is die stem van zoveel waarde. En dan is dat woord van zoveel betekenis. En dan doet dat woord zoveel kracht in haar leven, dat zij uit haar ingezonkenheid of waar ze dan ook maar in terecht gekomen zit, opgewekt wordt. En ze gaat uit naar hem en ze zoekt hem. En als ze hem gevonden heeft, aanbidt ze hem. En er spreekt ze van haar liefde. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En zo gaat ze waarderen wat hij doet, wat hij zegt. Zo gaat ze waarderen wat hij aanbiedt. Zo gaat ze waarderen zijn liefde. Zo gaat ze waarderen dat hij haar getrokken heeft. Dat hij haar overreed heeft. Dat hij zijn liefde in haar hart uitgestort heeft. En zo gaat ze zich ook beklagen omdat ze daar maar zo weinig aan beantwoordt. Zo gaat ze er zichzelf beklagen dat er zoveel tijden in haar leven zijn dat ze hem niet dient met zulke ijver als dat ze tegenover die liefhebbende bruidegom wel schuldig zou zijn. Anders gezegd, ik denk aan de woorden van Psalm 25, waar het gaat over Gods verborgen omgang, die vinden zielen waar zijn vrees in woont. Daar hebt u eigenlijk dezelfde gedachte. De verborgen omgang met de Heere, die er is voor, niet voor iedereen, maar voor de zielen waar zijn vrees in woont. Dat de Heere En dat zit daar eigenlijk in, op een vertrouwelijke en een vertrouwenwekkende wijze met de zijnen omgaat. U merkt wel, dat zijn nou niet dingen direct van de markt van het leven, maar meer de dingen van de binnenkamer, van het verborgene. Als de ziel zich voor God mag uitstorten en als dat woord van God door Gods geest toegepast naar het hart mag komen. Nou, in die verborgen omgang met de Heere, daar is het ook van die twee kanten, wederzijds. Van hem gaat het uit en van haar gaat het uit. Als de Heere dat laat weten, door dat woord wat hij spreekt en door de geest waarmee hij het woord toepast, dan legt hij zijn liefdevend hart voor zijn kerk, voor zijn volk open. Dan maakt hij haar verborgenheden bekend. Dan leidt hij haar in het heiligdom. Dan gebeurt daar wat bijvoorbeeld in Hosea staat: ik zal haar voeren en ik zal haar leiden in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Dan gaat hij het bekendmaken waar het nou begonnen is. Toen er nog van haar niets was gaan leven, was alles al in Gods boek geschreven. Dan gaat hij het aanwijzen hoe het nou gegaan is en hoe de Heere nou getrokken heeft en hoe hij haar nou opgezocht heeft en waar hij haar gevonden heeft en in welke omstandigheden hij haar aangetroffen heeft. En dat al die zonden en al die ongerechtigheden waar zij zich in bevond hem niet weerhouden hebben om hem met afschuw zijn aangezicht voor haar te verbergen. Nee, ondanks alles heeft hij toch zijn liefde aan haar bekendgemaakt. En heeft hij haar in zijn voorzienige leiding gebracht onder het woord. En heeft hij door zijn bijzondere leiding, de Heilige Geest, dat woord in haar leven een plaats laten krijgen. En heeft hij haar attent gemaakt op wat hij in zijn genade is. En zo gaat hij van zijn kant met haar om. En dan weet hij dat ze in een vijandig gebied is. En hij gaat haar waarschuwen. En vanuit zijn woord gaat hij haar attenderen op de listen waar de duivel mee komt. En op de strikken die de vorst der duisternis haar spant. En hij gaat haar vermanen en roepen tot een wandel in zijn gemeenschap. Zoals hij tot Abraham zei: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En hij wijst haar ook aan op welke wijze ze de strikken zou kunnen ontvlieden en in zijn gemeenschap zou kunnen blijven. En zij van haar kant opnieuw uitgelokt door dat spreken, door dat liefdevolle spreken van de bruidegom, is vrijmoedig gemaakt om haar hart ook voor hem uit te storten. En ze mag haar vragen aan hem stellen. En ze mag haar begeerten hem bekendmaken. En ze mag haar zorgen hem mededelen. En ze mag zijn raad zoeken. Vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ze mag hem vertrouwd maken met al de moeite waar ze onder gebukt gaat. En hij luistert. En hij laat merken ook dat hij luistert. Dat er een open oor is waarmee hij de klachten van de zijnen opvangt. En dat er aandacht is waarmee hij inderdaad ook voor de zijnen zorg blijkt te hebben. En zo is er die wederkerige omgang, Gods verborgen omgang, die gemeenschapsbeleving voor zijn aangezicht. U ziet, daar is dus van twee kanten gemeenschap. En dat maakt de zaak zo kostbaar. Het is maar niet alleen van haar kant dat zij gemeenschap zoekt met hem, maar dat ze hem niet vinden kan. Die tijden zijn er wel eens dat hij zich verborgen houdt. En daar heeft hij dan ook zijn wijze bedoelingen wel mee. En dat is het voor een groot deel en heel vaak ook met de bedoeling om haar op de proef te stellen. Houdt ze het vol, houdt ze aan, zoals de Heere dat bij de Canaanese vrouw bijvoorbeeld deed. Houdt ze aan, ook als ik haar afwijs. En dan blijkt dat juist als hij zwijgt en juist als hij afwijzend antwoordt, het geloof tot hogere hoogte kan klimmen en de hartstocht, de hartelijke begeerte des te meer zich kan uiten, zodat inderdaad blijkt dat op de bodem van dat hart de waarachtige liefde tot God en het waarachtige geloof door God zelf zijn neergelegd. Die gemeenschap En die gemeenschapsbeleving, waar komt die nou vandaan? En hoe wordt dat nou werkelijkheid? Door de Heilige Geest. Die kerk wordt vergaderd, die kerk wordt beschermd, die kerk wordt onderhouden door Christus, maar hij doet dat door zijn woord en geest. En die gemeenschap der heiligen wordt ook onderhouden door woord en geest. Het is die geest die in Christus als in het hoofd woont. Hij heeft de geest niet met mate. En het is diezelfde geest die ook in de leden van zijn lichaam woont. Denkt u maar weer aan die 133ste psalm, de olie op het hoofd van Aaron. Als die daar terechtkomt, dan blijft die olie daar niet staan, maar die daalt neer op de baard tot op de klederzoom van Aaron. Die overdekt het hele lichaam. Het hoofd wordt gezalfd. Christus het hoofd, gezalfd niet met mate met de Heilige Geest. Maar die geest die blijft niet op het hoofd, maar die daalt af en die doortrekt ook zelfs de klederzoom, het hele lichaam en alle delen, alle leden van het lichaam delen gelijkelijk in diezelfde geest. Wees de apostel daar niet op in dat hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben, 12e hoofdstuk uit de 1e Korinthebrief. Hij noemt dit op, het is door dezelfde geest, hij noemt dat op, het is door dezelfde geest. Hij noemt nog weer wat anders op, door dezelfde geest. Verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. En diezelfde geest die in Christus woont, doortrekt ook het hele lichaam. En zo gemeenschap met Christus. En in gemeenschap met Christus ook gemeenschap met al zijn schatten en gaven. Want de Heere Jezus is een onnoemelijk rijke bruidegom. Een onzegbaar rijke koning. En wie de onderdanen van die koning zijn, zijn ook rijk. En wie de bruid van die bruidegom is, die deelt ook in zijn rijkdom. Want hij houdt het niet voor zichzelf. Maar hij brengt het mee. Zijn schatten. Het woord schatten in de catechismus in antwoord 55 wijst al op het kostbare. Schatten. Ja, daar zit de gedachte in van het rijke, van het alles overweldigende. En die schatten zijn nu tegelijkertijd ook gaven. Dat wil zeggen, voor al die rijkdom hoeft zij niets te betalen. Zij kan het zomaar om niet krijgen. Het kostbaarste, ze krijgt het uit zijn handen. En hij vraagt geen tegenprestatie. En wat zijn die schatten en wat zijn die gaven dan? Wat brengt hij dan in zijn handen mee? Nou, dan kun je op gaan noemen, maar je kunt wel ergens beginnen. Maar of je nou zo gauw een eind vindt als je gaat noemen wat hij meebrengt, dat is nog weer wat anders. Dan kun je beginnen met de vergeving van zonden. En dat is een volkomen gave. Als hij al de ongerechtigheden op grond van zijn eigen gerechtigheid uitdelgt en wegneemt en er ook nooit meer op terugkomt. En als hij zijn goddelijk recht gaat gebruiken om tot de ziel te zeggen, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En als hij zo het beangstigende en het onrustige geweten tot rust brengt. En je kunt vervolgens spreken over de vrede. En dat ligt in het verlengde van de vergeving. We zagen daar vanmorgen ook wat van. En als u wil weten hoe rijk deze gift is van vrede, dan zou u dat eens moeten vragen aan iemand die werkelijk gebogen gegaan heeft onder de innerlijke onrust en de onvrede. En die verscheurd is geweest door strijd en angst en vrees vanwege het ongenoegen Gods wat hij zich op de hals gehaald heeft door zijn zonde. En die er weet van gehad heeft dat de Heere een God is die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En die toen mocht ervaren dat de Heere alleen om de verdiensten van Christus al zijn zonden, ook zijn zondige aard, heeft weggenomen en kwijtgescholden en de vrede heeft afgekondigd in zo'n ziel. Weet u wat vrede is? Om het in een beeld te zeggen, dat hebben de discipelen in een zekere mate ondervonden toen ze op zee waren in die storm. En toen dat scheepje heen en weer geslingerd werd. En toen ze niet anders konden denken dan dat ze om zouden komen in de kolkende golven van het meer van Galilea. En toen ze in benauwdheid van hun ziel tot de Heere Jezus riepen: Heere, bekommert het u niet dat wij vergaan. En ze hadden toch inderdaad ervaring op dat meer. Maar hoeveel ervaring ze ook hadden, in dit noodweer stonden ze machteloos. En hadden ze alleen de dood voor ogen. En terwijl het van buiten stormde, stormde het in hun ziel net zo hard. En toen de Heere dat enkele woord sprak tot de wind: zwijg, wees stil. En toen de golven op zijn gebod ook zich legden, toen werd er, zo zegt het evangeliewoord, grote stilte in de natuur en in hun ziel. En zo is het nou ook als de Heere de storm van de onrust en de golven van het schuldbesef een gebod geeft dat ze zwijgen zullen en dat ze zich leggen zullen. En als op dat machtswoord de duivel zwijgen moet en de wet zwijgen moet en je eigen geweten tot rust komt en al de onrust verdwijnt en er grote stilte wordt, vrede, dat brengt hij mee als hij komt en als hij deze genade weldaad gaat uitdelen. En je kunt denken, als het gaat om de schatten en gaven van Christus, aan de vreugde, ook een gave van hem. Buiten Christus is geen vreugde. Ja, waar een mens zich mee bezighoudt en waar een mens zich allemaal blij mee kan maken. Ach, maar dat is niet echt de vreugde. Sinds het paradijs is er geen vreugde meer in deze wereld. Je kunt je bezighouden en op de been houden met wat surrogaat en wat namaak. En daar is de wereld vol van en daar zoeken we het vaak allemaal in. Maar echte vreugde is een vrucht van het verzoend zijn met God. Als het weer goed is, als de droefheid die je gekend hebt over de zonde door de Heere is weggenomen, als de Heere je ziel lieflijk omhelst en als de Heere met zijn vertroostende genade zo'n neergebogen ziel opricht en als God het laat zien, zijn vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Daar zit iets van de hemel in. Niet waar? En zo kun je dan doorgaan. Je kunt spreken over gerechtigheid. Je kunt spreken over heiligheid. Je kunt spreken over bescherming en beschutting. Je kunt het hebben over heilige tevredenheid. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Tevredenheid. Echt met Gods wil verenigd zijn. Niet waar? Zo zijn er zoveel dingen waar het woord van God ons van spreekt, als van schatten en gaven van Christus. En daar nou deel aan krijgen, daaruit bediend worden, daar deelgenoot van zijn. En de Heere doet niet liever dan de zijne daarin laten delen. Het is voor de Heere Jezus, als ik het zo mag zeggen, een zaak van droefheid als hij met volle handen tot zijn bruid komt en als die bruid geen tijd voor hem heeft. En als ze andere dingen aan haar hoofd denkt te hebben die belangrijker zijn en als hij onverrichter zaken terug moet en niets geven kan. Hij heeft er een behagen in om te geven. En dat komt omdat zijn liefde altijd dezelfde blijft. Haar liefde gaat op en neer. Haar liefde heeft ook perioden waarin er weinig van beleefd wordt. Dat is niet zo best. Dat is ook niet tot haar eer, maar het is niet anders. Maar zijn liefde is altijd constant. Zelfs als hij zijn aangezicht verbergt, dan is er nog die liefde. En die liefde zoekt. En die liefde begeert naar die gemeenschap en naar zichzelf te kunnen geven. Maar wat is dat volk dat de Heere zich tot een eigendom gemaakt heeft, dan daarom ook een gelukkig en een gezegend volk, dacht u niet? Wat is dit volk een volk Niet te vergelijken met andere volkeren en met andere mensen in deze wereld. Om zo'n koning te hebben, die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. En die komt om uit te delen. En die vraagt geen prijs en die vraagt geen geld. En ze mogen het uit zijn handen om niet ontvangen, omdat hij zo goed is. Zo mild in het geven, zo milddadig, zo vol ontferming. Dat de apostel kan zeggen, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Zou je er nou niet jaloers op worden? Op het geluk en op de zegen die dit volk des Heren mag ontvangen. Zou je er nou niet jaloers op worden? Om bij het volk te horen dat zo'n koning heeft. Zo'n genadige en barmhartige zaligmaker, die ze voor de tijd geeft wat ze nodig hebben, die ze overal doorheen helpt. Het gaat wel eens langs de rand, het gaat wel eens door de diepte, maar hij is er altijd bij. En hij vergeet ze nooit. Zou je er niet jaloers op worden, als je er vreemdeling van bent en buiten staat, om die God en die genadige zaligmaker nu ook te mogen leren kennen. En bij dat volk te mogen behoren. Dat geborgen is voor tijd en eeuwigheid. En nu die dan van de Heere genade ontvangen heeft om bij dat volk te horen. We moesten er eigenlijk veel meer werk van maken om die gemeenschap met Christus te zoeken en te beleven, nietwaar? Als je er wat van kent, dan weet je ook dat dat de beste tijden in je leven zijn. En dat het soms maar mager is en soms maar dor is, als je er weer een eind bij vandaan bent. Je moest er veel meer werk van maken om daar dagelijks in bezig te zijn. En om dagelijks die verborgen omgang met de Heere te mogen zoeken en te betrachten. En om dagelijks die liefde blijken van de hemelse bruidegom te ontvangen. En dagelijks te leven uit dat volkomen offer dat hij heeft gebracht en die gerechtigheid. En dat heil en die weg die hij ontsloten heeft en die vrede met God die hij verworven heeft. Dat is één kant van de gemeenschap der heiligen. Maar er is, zoals antwoord 55 zegt, ook nog een andere kant. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ter nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Het gaat dus over diezelfde gelovigen. Ze worden heiligen genoemd, maar dat is niet in de Roomse zin. Heiligen zijn geen aparte klasse. In het Bijbels spraakgebruik zijn heiligen degene die afgezonderd zijn, doordat de Heilige Geest hen gegeven is en doordat ze door de heiligende invloeden van de Heilige Geest heiligend beïnvloed worden. Geheiligd worden. Anders gezegd, het zijn degenen die de Heere toebehoren. En die hebben, zo zei ik al, alle deel aan die zalving van Christus. En vanuit die zalving van Christus hebben ze die verbondenheid met hem. Maar ook met elkaar. En dat wordt ons nou heel nadrukkelijk in dat 12e hoofdstuk van 1 Korinthe getekend. Daar gaat de apostel nogal uitvoerig in op dat beeld van het lichaam. Hij heeft het over het oog, hij heeft het over het oor, hij heeft het over de hand, hij heeft het over de voeten, hij heeft het over sierlijke leden, hij heeft het over de minst sierlijke leden, maar die horen er allemaal bij. En die zijn allemaal door God in dat ene lichaam geplaatst. En de een kan niet zeggen van de ander, ik heb u niet voor nodig. En de ander kan van de een niet zeggen, en ik heb met jou niks te maken. En de een kan niet zeggen, nou ik ben het belangrijkste, want dan zou het oog kunnen gaan denken, omdat hij het belangrijkste was, dat het hele lichaam oog was. Maar waar was het gehoor dan, zegt Paulus? Ieder deel, ieder lid, oog en oor en hand en voet en wat er dan verder ook maar zijn mag in het lichaam, heeft zijn eigen door God bestemde plaats gekregen. En op die door God bestemde plaats moet elk lid zijn taak vervullen en zijn plaats weten. En zo zijn ze ook aan elkaar gegeven. Niet alleen is er dus die verticale verbinding met Christus, die is fundamenteel, die is het eerste, die is het belangrijkste. Zonder deze verbinding zou die tweede, die horizontale, er ook niet eens kunnen zijn. Maar als die eerste er dan is die tweede er ook. Want dat oog in dat lichaam hoort net zo goed bij Christus als het oor in dat lichaam. En die hand in het lichaam is net zo goed een lid van het lichaam van Christus als de voet in dat lichaam. En daarom kan de een tegen de ander niet zeggen, ik heb u niet van nodig. U begrijpt wel, als het over de gemeenschap der heiligen in deze zin gaat, dan moeten we die gemeenschap zoeken in dezelfde richting, in dezelfde sfeer als waar die eerste gemeenschap in beleefd wordt. En dat is niet zomaar een zichtbare kerk. Weet u nog, vorige week hebben we een ogenblik stilgestaan bij dat laatste van antwoord 54, waar het gaat over levende lidmaten van die kerk van Christus. In antwoord 53 vonden we aan het eind van dat antwoord dat de Heilige Geest bij mij eeuwiglijk blijft. Ja, maar dat kan alleen de ware gelovige zeggen. Dat de geest eeuwiglijk bij hem blijft. En dat kan alleen de ware gelovige zeggen dat hij een levend lidmaat van Christus is. Dat kan niet elk gemeentelid zeggen. En net zo min kan elk gemeentelid zeggen dat hij deel heeft aan Christus. En net zo min kan daarom ook die gemeenschap der heiligen in die horizontale lijn zomaar ineens overgeplant worden op een zichtbare kerk, een zichtbare gemeente. Want daar zit kaf onder het koren. Dat is niet allemaal goud wat er blinkt, u weet dat ook. Er zijn er ook die er geen deel aan hebben en die er innerwendig vreemdelingen van zijn. En daarom de gemeenschap der heiligen mogen we niet verobjectiveren en veroppervlakkigen door het te laten ontaarden in het betonen van wat vriendelijkheid tegenover elkaar en elkaar zo een beetje aandacht geven. Nee, het is veel meer. Het is veel dieper, het zit hem in datzelfde geloofsgeheim. Omdat het geloof niet aller is, ook onder ons niet. Omdat er naast degene die God in waarachtigheid en in oprechtheid vrezen ook anderen zijn die een gesloten hart hebben, zou ik niet mogen doen alsof die opdracht om de gemeenschap der heiligen te zoeken en te beoefenen nou zomaar in één keer zonder meer ieders plicht is. Dan zal er toch wat bijgezegd moeten worden. Waar is die gemeenschap, die horizontale gemeenschap der heiligen? Daar waar er die band aan de Heere is. Daar waar er dat leven in de verborgen omgang met God is. Daar waar we hetzelfde even dierbare geloof deelachtig geworden zijn. Maar daar hebben ze elkaar dan ook echt gekregen van de Heere. Daar heeft de Heere Jezus, ik denk aan wat we daarvan lezen in het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En dat is onderdeel van dat gedeelte uit de schrift waarin ons verteld wordt wat de Heere Jezus zo in de laatste nacht van zijn leven met zijn discipelen besproken heeft. Dat is geen geringe zaak. Om stil te staan bij de laatste woorden van iemand die sterven gaat. En toen de Heere Jezus dat voor ogen hebbende, zijn dood, zijn gevangenneming eerst en zijn verhoor en zijn bespotting en al dat andere lijden en tenslotte de volgende dag zijn dood, toen de Heere Jezus dat voor ogen had, toen heeft hij eerst gewacht tot Judas weg was, want die hoorde er niet bij. En toen heeft hij gezegd, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Nog maar een paar uur. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het u lieden nu ook. Wat een gewicht komt er dan in die paaszaal te hangen. Wat een eeuwigheidsgewicht. Wat een ernst. En toen zei hij, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen ze allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. En daarmee heeft hij afscheid van hen genomen. En met deze woorden heeft hij het zijn kerk alle eeuwen door laten weten. Dat er een liefdesgebod ligt. Men heeft wel gezegd, dat is het 11e gebod. Nou, laat het dan maar het 11e gebod zijn, maar het hoort er wezenlijk bij. Ze hebben elkaar van de Heere gekregen. Ze zijn aan elkaar vermaakt. En ze hebben dus ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Petrus voor Johannes. En Johannes voor Jacobus. En Jacobus voor die anderen. En ieder zo voor elkaar. En dat moet functioneren. Niet met woorden, dat is goedkoop, maar met de daad, zoals ons avondmaalsformulier ook zegt. Daar hebt u dezelfde gedachte trouwens. Al gelijk uit vele beziën samengeperst, één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt. En vele graankorrels samengevoegd vormen één meel, één brood. Zo is er ook die gemeenschap met elkaar, zo bedoelt hij dat. Elkander lief hebben. En de liefde is de band der volmaaktheid. Dus moet in die christelijke gemeente, dus moet in dat volk des Heren de liefde de toon aangeven. En vanuit die verbondenheid der liefde zullen ze zich ook dan ook schuldig moeten weten om hun gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. En dat niet afgeperst, dat niet geforceerd, het moet nou eenmaal, en je hebt er eigenlijk geen zin in, want je kunt hem of je kunt haar niet zo goed zetten, en je kunt hem en je kunt haar niet zo uitstaan, en er is in het verleden wel eens wat gebeurd, en er is toen wel eens wat gezegd, en dat is eigenlijk nog nooit goed uit de weg genomen, en dus, ja, je doet het dan wel, maar je doet het eigenlijk noodgedwongen zonder dat het hart erin is. Nee, gewilliglijk en met vreugde. Ja, maar dat betekent zelfverloochening. Nou, wat dan nog? Dan betekent het maar zelfverloochening. Dat betekent dat ik de minste moet zijn. Ja, wat dan nog? Dan moeten we de minste zijn. Die gezindheid, zij in u, zegt Paulus aan de Filippenzen, die in Christus Jezus was. Ja, maar dan heeft die ander het gewonnen. Ach, als we het in zulke termen moeten uitdrukken, en als dat de ingesteldheid van ons hart is, en als het zo moet, dan heeft het voor God geen waarde. Maar genade leert ons ook aan dit gebod van Christus respect betonen. En dit gebod van Christus eren en gehoorzamen, dat gij elkander lief hebt, wat de prijs daar dan ook van is. En zo de talenten die God gegeven heeft ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aanwenden. Ten nutte, laat dat nou eventjes op het aardse mogen slaan. Je staat hier allemaal in het toch vaak moeilijke leven. En de een is behoeftig en de ander heeft zorgen en een derde zit in de put en een vierde weet de weg niet meer en een vijfde heeft weer wat anders. En de ander die heeft van God het talent gekregen of die heeft van de Heere een andere gave gekregen en die zou in die situatie van neerslachtigheid bij de een een woord van opbeuren kunnen spreken en een ander zou in een situatie van armoede en gebrek met geldelijke steun wat kunnen helpen met onze gaven de ander dienen, ten nutte van de ander zijn. Hoe belangrijk is dat? Zo belangrijk dat de Heere zelf zegt dat een beker koud water aan zo'n minste dienstknecht en discipel van de Heere Jezus gegeven, zijn loon geenszins zal verliezen. Zo belangrijk is dat, dat de Heer Jezus in Matthäus 25 deze dingen vertelt als zaken die terugkomen op de jongste dag. Ik was in de gevangenis, ik was krank, ik was in wat voor nood dan ook, en gij hebt mij bezocht. Zo belangrijk is het dat de Heer het in de hemel bijhoudt en dat de Heer zelfs een brood of een slok water of een bezoek aan een van Jezus' minste dienstknechten gebracht, onthoudt en in het jongste gericht ter sprake brengt. En niet alleen ten nutte, maar ook, onze catechismus zegt, ter zaligheid. En daar gaat het over de geestelijke welstand. Om zo elkaar aan te sporen, om elkaar te bemoedigen, om elkaar op te beuren, om elkaar tot een hand en een voet te zijn, om elkaar te corrigeren, om in eerlijkheid, niet vanuit de hoogte, niet met hardheid, maar uit liefde ook te waarschuwen, om te zeggen, dat gaat niet goed in je leven, dat is niet in orde, er schort wat aan, het is niet vlak tussen de Heere en je ziel, want anders, niet bedweterig, niet regeerderig, maar uit liefde, vanuit die hartelijke verbondenheid, om zo elkaars welzijn, geestelijk welzijn te bevorderen. Zo zou het moeten wezen in dat lichaam. Als dat oog leidt, dan leidt het hele lichaam mee. Als dat oor leidt, dan leidt het hele lichaam mee. En het ene lid dient er tot bescherming van het andere lid. Zo wil de Heere het in zijn gemeente hebben. Zo de betoning van hartelijke meeleven, barmhartigheid, vanuit de ondergrond van ik wil dat ge elkander lief hebt, elkaar steunen en elkaar bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Dat is het ideaal, ja. Soms is dat ideaal bereikt. In Handelingen 2, in die Pinksterkerk, was het zoiets. Dat niemand zei dat het iets van hemzelf was, maar dat ze alle dingen gemeen hadden. En dat ze niet ophielden met elkaar, echt ook elkaars gaven ten nutte en ter zaligheid te maken. Waarom is dat nu zo anders? Wat is de oorzaak ervan dat het zo anders is? Er zijn ook onder ons best een hoop goede dingen, gemeente. Er is best een stuk meeleven met elkaar. Wat ik zo constateer, als je in een ziekenhuis komt, dan is er vanuit de gemeente een hartelijk meeleven met patiënten. Die prikborden zijn soms veel te klein om al de kaarten erop te kunnen prikken, zeker als iemand wat langer in een ziekenhuis ligt. Nou, dat is een voorrecht als je tot de gemeente mag behoren, waar zo met elkaar mag worden meegeleefd en waar elkaar ook het goede mag worden toegewenst, soms ook wel door de inhoud van wat er op die kaarten staat. En dat kan verkwikken, dat kan bemoedigen. Er zijn meer goede dingen te noemen waarin iets van meeleven met elkaar en zorg voor elkaar tot uitdrukking mag komen. Ik mag u dat toch ook namens de kerkraad wel laten weten, dat de kerkraad dankbaar is voor de grote opbrengst van de dankdagcollecte afgelopen week. Dat zijn dingen waar we elkaar en in elkaar, zeker ook de Heere, dankbaar voor mogen zijn. Maar daar gaat het toch, hoop ik, niet in op. Dat is toch niet het begin, het midden en het einde van wat we dan de gemeenschap der heiligen zouden noemen. Er is toch nog iets dat daarbovenuit gaat en daarbovenuit moet gaan. Er is toch iets wat veel belangrijker, wat veel hoger, wat veel dieper, wat veel voller en wat veel rijker is. En als ik dat zeg, dan voel ik tegelijkertijd, en dat voel je dan toch in het preken ook met pijn aan, dat er een scheidslijn door de gemeente loopt. En ik zeg maar weer dat het geloof en de gemeenschap der heiligen niet iets is wat allerdeel is. En dat die gemeenschap met Christus niet bij iedereen gevonden wordt. En dat uitgaan naar Christus en naar zijn genade ook niet bij iedereen gevonden wordt. En dat zou toch eigenlijk wel moeten. En dat zo ook de gemeente echt de gemeenschap der heiligen zou zijn. Dat zou toch zo wel moeten. Maar dat is niet zo. Zou dat ooit bereikt worden? Ik denk hier niet. Er zal altijd kaf onder het koren zijn. En we hoeven geen labadist te wezen om te hopen dat we een volmaakte gemeente zouden hebben. Dat zal hier op aarde niet bereikt worden. Dat zal wel een keer zover komen, maar dan heeft een grote scheiding plaatsgevonden. En dan is het kaf met onuitblusselijk vuur verbrand. Dat wel. En dat is de pijn. En daarom roep ik u op als het om deze dingen gaat. U die de Heere niet kent, die het heil des Heeren niet deelachtig bent, stel nou toch niet langer uit. Zo pas vroeg ik u, zou u er nou niet jaloers op worden? Om bij dat volk te mogen horen waar Christus eigenaar, koning, bruidegom van is. Laat ik het nou wat anders accentueren. Zoek toch ook bij dat volk te horen, omdat dat het volk des Heeren is, waaraan de Heere zoveel liefde heeft gegeven. En waar de Heere zich aan verbonden heeft. Het is een volk met gebreken. Wees daar maar van overtuigd. En naarmate je ervan overtuigd bent, hoef je er ook niet zo van over te vallen. Het is een volk met gebreken en met nukken en met allerlei tekortkomingen. Weet u, dat wist God ook toen hij met ze begon. En hij rekent dat wel met hen af. Hij komt daar wel op terug. Daar hoeven wij niet over te vallen. Dat kun je aan de Heere wel overlaten. Hoe hij daarmee handelt. En hoe hij corrigeert en wat hij te vereffenen heeft. Maar zie nou niet op die gebreken en zie nou niet op die tekortkomingen. Zie nou eens op het geluk van dat volk. Dat heilig volk, mijn lust, zo hebben we ervan gezongen. De heiligen van de aarde. Omdat de Heere hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Zoek daarbij te horen. Laten dat je vrienden zijn. Niet die vrienden die je in geestelijk opzicht echt niks kunnen geven. Niet die vrienden die als het erop aankomt je met lege handen laten staan. Niet die vrienden waar je niks aan hebt op reis naar de eeuwigheid. Maar allereerst die zaligmaker Jezus Christus. En vervolgens ook zijn volk. Zijn volk waarvan hij gezegd heeft, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En laat zo, volk des Heren, toch iets van dat gebod van Christus, gegeven aan zijn discipelen toen hij ging sterven. Laat zo iets van dat gebod van Christus in onze onderlinge omgang met elkaar ook openbaar komen. Dit gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Amen. Psalm 101, het tweede en het vierde vers. Zullen samen danken. Groot en genadig God, wij danken uw heilige naam dat we vanavond ook in de kerk mochten zijn en dat u ons gesproken hebt over deze dingen die op zo intieme wijze in het leven van uw volk en kinderen een plaats mogen krijgen en beleefd mogen worden. Heren, wat is dan de dienst des Heren, een liefdedienst? als dat zo beleefd wordt. Contact met u, gemeenschap met u. Dat we het hart mogen uitstorten voor u en dat we een horend oor bij u weten. En dat we naar uw aansporingen en naar uw raadgevingen mogen luisteren met een ontsloten hart en met een begerige ziel. Om zo in die omgang met u te mogen ervaren dat gij van uwentwege uw liefde tot ons doet uitgaan. En dat wij u mogen lief hebben omdat u ons eerst hebt lief gehad. Dat heilgeheim, Heere, ach, geef ons er meer van te beleven. Geef dat dat het kenmerk van het leven van uw kinderen mag zijn. En daaraan verbonden ook die andere beleving van de hartelijke gemeenschap met elkaar. Dat we elkaar niet passeren, dat we elkaar niet bekritiseren, dat we elkaar misschien zelfs nog erger het licht in de ogen niet gunnen of elkaar verdenken. Heren, er zijn ook zoveel gebreken en zoveel zonden. Er is ook zoveel kleinmenselijks, zoveel vleeselijks ook op dit gebied. Geef, o God, dat wat we vanavond overdacht hebben ook beoefend mag worden. Dat elk en ieder en elk persoonlijk zich schuldig mag weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Mag zo het leven in de gemeente ook gekenmerkt worden. En degenen die er geen deel aan hebben, Heren, ach, het staat u niet in de weg. Tenminste, u kunt er overheen komen, al zouden er bergen van zonde en schuld liggen en al zou er onverschilligheid en koudheid zijn, dan, Heren, hebt u maar te spreken en het is anders. Zou u het willen doen? En als we dan vanavond iets van dat geluk gezien hebben van het volk van u, als we iets gezien hebben in de prediking van die grote genade en van die onzegbare zondaarsliefde die van u uitgaat, laat dat dan menig hart nog tot beweging brengen om begerig bij u te zoeken, deelgenoot van dat heil te mogen worden. Heren, en dan wordt u van geven niet armer en van inhouden niet rijker. Laat het dan merken, laat het dan weten dat ook in dat opzicht uw werk onder ons nog voortgang heeft. Wees ons nabij. Zegen en ieder van ons bij alle taken die gij ons toegedeeld hebt en bij alle verantwoordelijkheid die we dragen. Geef er ons bekwaamheid voor. Geef ons dat we in staat mogen zijn om ons werk te doen. En geef ons geduld in de weg van beproeving. Geduld in de weg van ziekte. Geef ons het met u eens te zijn, ook in een weg van afbraak en van vereenzaming en van verstilling om ons heen. En mag onze hoop op u de Heere gevestigd zijn, in leven en in sterven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.